Zo, welkom. Zijn jullie al suf? Yep. Ja, deze twee laatste sessies, dat is het fijnste om te mogen spreken. Echt. Een zaal vol suffe mensen, die hebben geen zin meer om mee te doen en zo. Die willen gewoon zitten en luisteren. Daarna willen ze naar huis. Hierna zit mijn collega in deze zaal. Dan is iedereen al, staat al in de file. En hij staat hier dan nog te praten. Goed. Practical Code Review is leuk, wat een grote opkomst. Dus maak me dan wel benieuwd, zijn er dan mensen die helemaal geen code reviews doen? Oh, het gaat over het practical. Jullie doen het wel, maar jullie willen wel weten wat er beter kan. Oké. Goed, wat we gaan doen is even kijken naar het hoe en waarom van een code reviews. Wat het doel van die dingen is. Wat je vooral niet moet doen, wat je wel moet doen. En we gaan even naar een paar stukjes code kijken. Dat zijn dan een paar slechte voorbeelden. Er zijn een paar mensen die hebben me ook gewoon gezegd van, nou, hier heb je wat slechte code. Dat mag je gaan laten zien. Dat vond ik op zich erg leuk. Dat is wat we gaan doen. Even over het bedrijf waar ik voor werk. Wij zijn een club die heel veel te maken heeft met met softwarekwaliteit. We doen veel consultancy, we doen kwaliteitsaudits, we doen wat trainingen. Daar kennen de meeste mensen kennen Oosterkamp van, onze trainingstak, zeg maar. Eigenlijk doen wij veel meer consultancy en zitten we veel meer aan de kwaliteitsaudit kant. Dus ik kijk heel veel naar code. Ik kom heel veel slechte code tegen. Ik kom gelukkig ook heel veel code tegen waarvan ik wel vrolijk word. Onze focus ligt dus heel erg op softwarekwaliteit. We doen heel veel dingen in .NET. We zijn nu erg aan het kijken naar WinRT, naar HTML5. Waar ik denk toch dat een hele hoop in beide kampen heel veel toekomst gaat zitten. Als je mij wil bereiken, dan zijn dit wat adressen waar ik wel eens naar luister. Kan je luisteren naar adressen? Weet ik eigenlijk niet. Goed, practical code reviews. Wat gaan we doen? We gaan eens even kijken. Nou, ik heb even op Wikipedia opgezocht van, ja, maar hoe definieert Wikipedia dan een code review? Zij zeggen dat een systematische examination van computer source code, it's intended to find and fix mistakes. Ja, ben ik het mee eens. Improving both the overall quality of software and the developer skills. Ook mee eens. En er zijn een aantal vormen voor. Pair programming, informele walkthroughs, daar heb je nog wat varianten van. En formele inspecties. Zijn er mensen die formele inspecties doen? Vegan inspecties? Goed zo. Niet doen. Het kost veel en veel meer tijd. En de winst die je mee haalt is eigenlijk hetzelfde als wat je met een informele walkthrough doet. Daar zijn hele formele methodes voor waarmee je bugs kan aantonen. Het duurt heel lang. Het is wel een hele goede manier, maar voor de meeste softwareprojecten kost het veel te veel tijd. Goed, dus als ik het even samenvat. Het doel van een code review is het vroegtijdig opsporen van fouten die gemaakt zijn. Andere ogen die, als je een ander set ogen op source code laat, als je daarna laat kijken, dan die kijken met andere ogen, die zien andere dingen. Je kan van elkaars fouten leren. Voor mij is ook ontzettend belangrijk kennisdeling. Op het moment dat je iemand anders code reviewt, heb jij ook kennis van dat stuk code wat diegene geschreven heeft. Er zijn heel veel projecten die hangen op één of twee mensen. Dat zijn hele gevaarlijke projecten. Als die enige wegvalt, dan heb je een serieus groot probleem in een softwareproject. Dat is ook een van de dingen die je in Agile ziet, hè? Iedereen moet aan elk stuk code kunnen werken. Het houden van een code review zorgt er ook voor dat je die kennis in een project gaat delen. Een van de dingen waar ik altijd heel erg naar kijk is van de architectuur die ik heb in mijn softwareproject. Klopt dat nog met dit stuk code wat we toe gaan voegen of wat we gaan veranderen? Wat je heel veel ziet is dat als programma's groeien, dat worden van die programma's waar dan een vratje op gebouwd wordt. Ja, dan bouwen we even wat bij. Doen we later nog wel een keer beter. We hebben een cursuslokaal en dat hangt vol met Delfts blauwe tegeltjes al anderhalf jaar. Ik zag dat ze hier ook aan het uitdelen waren. al anderhalf jaar hangen bij ons een hele hoop spreuken. En één daarvan is, nothing is more permanent than a temporary solution. Als je iets bijbouwt, dan mag het eigenlijk geen vrat zijn. Dus alles wat je bijbouwt, moet zorgen dat het past in de architectuur die je al hebt. Dat is voor mij ook een van de dingen waar ik naar kijk in een code review. Is mijn architectuur nog goed genoeg? Is dit in het idee wat we van tevoren hadden? Goed. Code reviews komen in verschillende vormen. De meest bekende is waarschijnlijk de peer review. Je schrijft iets, je zorgt dat die code bij iemand anders komt en die zegt, wat vind je ervan? Zijn er mensen die dat doen? Oké. Okay. Zijn er mensen die überhaupt geen code reviews doen in projecten? We hebben de intentie. Dat klinkt een beetje als een nee. Ja. Je weet wat Yoda zei, hè? Do or do not. There is no try. Probeer maar eens op te staan. Nee, probeer eens op te staan. Je doet het niet. Maar probeer nou eens op te staan. Ik wil wel even een punt maken. Sta eens op. Probeer eens op te staan. Nee, nu sta je op. Probeer eens op te staan. Je doet het of je doet het niet. Door de tijdsdruk is het eerste wat je weg moet halen. Ja. Oké, okay, nou, daar zullen we het straks nog wel even over hebben. Dus je gaat een auto kopen. Je komt bij de dealer aan en je zegt, ja, maar ik moet morgen een auto hebben. Verwacht je dan dat ze dan gaan bellen naar de autofabriek van, joh, er staat een auto op jullie assemblagelijn, maar rammen maar even zo snel mogelijk er doorheen. We laten al die kwaliteitscontroles maar gewoon achterwege. We zien wel of die het wel of niet doet. Het gebeurt, ja, en dat is wel zo jammer. Ja. Daarom vind ik dat je nooit moet toegeven daaraan. Ja. Aan de andere kant, als je een projectmanager in een autofabriek zegt van, hey, gooi je auto er even door en laat alles maar zitten, zegt hij dan ja of nee? Grote kans dat hij zegt, nee, wacht even, dit is ons proces, zo bouwen wij auto's. Wij willen geen slechte auto's bouwen. En een probleem ligt zeker bij de managers, maar daarom moet je dus managers van overtuigen dat dat onderdeel is van je kwaliteitscontrole. Wij bouwen geen software zonder dat dit eraan zit. Goed, peer reviews. Zullen straks even kijken naar voor- en nadelen. Zijn er mensen die, wat genoemd wordt, over de shoulder code reviews doet? Je hebt een stuk code geschreven, je gaat naast iemand zitten en hij praat jou door die code heen. Zijn er mensen die dat doen? Ja. Hij heeft hele andere gevolgen. Hele andere voordelen, hele andere nadelen. Hele andere effecten. Dat is heel grappig. Mensen die pair-programmen? 1, 2, 3, weinig. Ja. Soms. Ja, ik doe het ook soms. Er zijn een heleboel studies die dan allemaal zeggen, ja, maar met pair-programmen ben je effectiever. De laatste studie heb ik gelezen is dat eigenlijk helemaal niet klopt. En dat de studies die gepubliceerd zijn, de studies die inderdaad aantonen dat je er een beter effect mee bereikt, en dat de studies die aantonen dat het eigenlijk wel tegenvalt, dat die de publicatie nooit halen. Goed. Wat ik doe bij code reviews is eerst eens even bepalen van ja, wat is het doel van mijn code review. En dat is heel erg afhankelijk van in welk stadium van de software je bevindt. Het is ontzettend afhankelijk van het niveau van de ontwikkelaar. Kijk, als ik praat met een junior ontwikkelaar, dan kijk ik naar andere dingen dan dat ik praat met mijn collega Ronald, waarvan ik denk van ja, wij zitten ongeveer op hetzelfde niveau. Dan kijk ik veel meer naar architectuurdingetjes en dan geloof ik de onderliggende dingen geloof ik veel eerder. Daarvan neem ik aan dat hij dat net zo goed beheerst als ik. En dan, nou, dan blaad ik er op een gegeven moment door. Dus op een gegeven moment dan zit je eigenlijk op een wat hoger niveau te kijken. Dus je moet heel erg kijken naar, oké, met wat voor iemand heb ik te maken? Kijk, als jij een heel onervaren iemand hebt en je begint over single responsibility, principles en dependency injection, dan dat gaat helemaal over zijn hoofd heen. Kijk, het doel van die code review is ook om diegene wat te leren. Het gaat niet alleen maar om het bepalen van de kwaliteit van de code. Een heel belangrijk doel van die code review is ook om diegene, zeker juniors, om die op een hoger niveau te krijgen. Wat ook ontzettend goed werkt, is tegen andere mensen vertellen dat je code gaat reviewen. Dat je tegen hem zegt van, ik ga morgen naar dat stuk code van jou kijken. Maak even wat aantekeningen. En op het moment dat diegene aantekeningen gaat maken en daarna gaat kijken, gaat hij al dingen oplossen. Moet je maar opletten, er zijn altijd check-ins. Dus het moment dat jij vertelt dat je een code review gaat doen, en het moment dat jij echt die code gaat bekijken. Grote kans dat daar een check-in tussen zit. Hij gaat namelijk dingen al gewoon oplossen. Hij weet ook wel dat hij een aantal shortcuts heeft genomen. Goed. En eigenlijk, voor mij mag je geen code review doen zonder dat je van tevoren afspreekt wat je dan gaat reviewen. Er is één ding wat je absoluut niet wil in een code review, is discussie. Geen reacties, oké. Okay. ik had op een hele hoop reuring voor gehoopt, maar... gedeeltelijk ja. Tuurlijk, je moet altijd feedback geven. Een code review zonder feedback, dat heeft geen enkele zin. Want dat zorgt er niet voor dat diegene op een hoger niveau raakt. Alleen, wat je wel moet doen, is je moet van tevoren afspreken waar je op gaat checken. Dat is wat ik bedoelde aan te geven. Ik heb ook een stuk code wat ik straks zal laten zien. En... als ik er naar kijk, denk van, nou, hier word ik niet echt heel blij mee als ik kijk met een softwarekwaliteit oog. Maar ik heb aan de jongen gevraagd van, joh, hoe is dit software gebouwd? Hij zegt, nou, we hadden maar één regel, het moet zo snel mogelijk af. Time to market was het enige wat belangrijk voor hen is. Ja, en dan mag je er met andere ogen naar kijken en dan mag je vinden van, joh, maar kwalitatief is het misschien niet goed genoeg. Maar dat is wel de manier waarop het op dat moment geschreven is. En als zij geen regels hebben over hoe je die software moet schrijven, ja, wat moet je er dan over opmerken? Precies, je moet van tevoren vertellen van, dit zijn de dingen waar we op checken. Het moet voldoen aan single responsibility principle, het moet dependency injection gebruiken. Dit is de naamgevingsconventie die we gebruiken. Dit zijn dingen waar we op checken qua security, dat soort dingen. Dat moet je van tevoren vastleggen. Anders krijg je discussies over wel eens, niet eens, ja maar dit is beter, ja maar dat is beter. Dat soort dingen, dat zorgt dat de hele effectiviteit van zo'n code review achteruit gaat. Goed. Veel mensen die peer reviews doen, dus de voordelen die daar in zitten, die zal je ongetwijfeld herkennen. Een van de belangrijkste dingen van het vroeg vinden van bugs is dat het veel minder tijd kost om ze op te lossen. Er zijn studies die kijken naar hoe lang duurt het, hoeveel tijd kost het om een bug op te lossen. En hoe lang is het geleden dat die code geschreven is. En daar zit gewoon een heel duidelijk verband in. Bugs die je net geïntroduceerd hebt, zijn veel makkelijker op te lossen dan bugs die een jaar geleden geïntroduceerd zijn. Dus het is van groot belang voor een softwareproject om bugs zo snel mogelijk te vinden. Code review is daar een van de mechanismes voor. Unit testing is daar ook een van de mechanismes voor. Ook een belangrijke is voortgangsindicatie. Op het moment dat je naar andermans code kijkt, heb je ook een veel beter idee van hoe de staat van die software is. Hoeveel moeten we nog, hoeveel scenario's moeten we nog afdichten. Diegene zei wel dat die bijna klaar was, maar als ik er naar kijk, zie ik nog een heleboel losse eindjes. Dat is belangrijk. Erkenning is ook erg belangrijk. Hoe geven jullie feedback aan andere ontwikkelaars over als jullie een code review hebben gedaan? Nee. Afzeiken? Nee. Een peer review is echt een teambuilding ding. Ja. Nou, nee, als het goed is, doen programmeurs niet zelf aan voortgangsbewaking. Maar je kan wel kijken of de informatie die je van hun krijgt, of dat een beetje strookt met de staat van de software. Ik ben bijna klaar, is volgens mij de meest gebruikte zin van ontwikkelaars. Jarenlang. Dus dat is niet zo heel objectief. In die zin vind ik van, nou goed, als andere mensen naar software kijken, dan heb je een objectiever beeld van de staat van die software. Kennisdeling, heel belangrijk. Teambuilding. Als je code reviews doet zonder feedback te geven, dan kan je het net zo goed niet doen. Goed, het kost tijd. Je moet het absoluut proberen vol te houden. En wat je absoluut moet voorkomen is van die wel eens niet de successies. Wij developers zijn altijd een beetje grote ego's, hè? Wij denken dat wij allemaal het beste vinden en iedereen heeft recht op mijn mening en dat soort uitspraken. Dat moet je absoluut proberen te voorkomen in reviews. Dat moet geen ego-kwestie worden waarin twee mensen gaan proberen om hun mening door te duwen in een project. Als je een discussie hebt, dan moet je gewoon daar iets over afspreken. Niet te lang over zeuren. Afspraak maken, vastleggen. Dat is waar we op reviewen. Zo is hoe we het gaan doen. Pair programming. De grap van pair programming is dat je code wordt gereviewd terwijl je het schrijft. Iemand anders kijkt met je mee. Gemiddeld is de kwaliteit van de software die je in pair programming schrijft iets beter. Twee andere dingen die daaruit volgen, die wat mij betreft ook heel belangrijk zijn in pair programming, is dat mensen hebben meer discipline op het moment dat ze pair programmen. Je schrijft meer unit tests, je haakt minder of je neemt minder shortcuts, want er zit iemand naast je mee te kijken en die kijkt of jij het wel goed doet. Time management is ook beter. Op het moment dat mensen pair programmen, gaan ze niet hun e-mail lopen checken. Gaan ze niet even Facebooken. En nou ja, goed, ik weet hoe ik werk. Ik Facebook om het kwartier, denk ik. Terwijl als ik met mijn collega Ronald of Erik samen even wat zit uit te werken, dan is er ineens 3 uur voorbij. En dan denk ik van, oh jee, zou toch niks gemist hebben op Facebook? Oh nee, wacht even. Dat is wel echt iets wat je bij pair programming ziet, is dat je uiteindelijk veel effectiever bent, omdat je gewoon veel meer dedicated aan het werk bent. Het grote nadeel van pair programming is dat de totale programmeertijd langer is. Als je die studies leest, zeggen ze ja, pair programming is sneller. Ja, tuurlijk, je moet wel twee mensen inzetten om iets sneller te zijn. En de effectiviteit die je ermee haalt is absoluut geen 100%. Je bent absoluut niet 2 keer zo snel. Dus het is alleen handig om te doen op het moment dat je nog een beetje aan het inleren in een probleemgebied bent of in een stuk software. Dat je met z'n tweeën even aan het sparren bent. Als iemand helemaal in het domein helemaal ingeleefd is en helemaal in de architectuur ingeleefd is, dan heeft het bijna geen zin om te gaan pair programmen. Ik gebruik het ook alleen echt in het begin van oplossingen die je bouwt. Wat voor architectuur gaan we bouwen? Hoe gaan we dit erin passen? Hoe gaan we ons class design doen? En op het moment dat je dan echt een beetje meer in het productiewerk raakt, dan ga ik eigenlijk nooit meer pair programmen. Eigenlijk vind ik het leukste om te doen is gewoon meekijken met andere mensen. Het leukste is het rubber duck effect. Sorry? Iemand riep iets, maar die durft niet meer. Het rubber duck effect is op het moment dat je een probleem hebt, dan moet je zo'n badeendje naast je monitor hebben staan en dan moet je dat probleem tegen dat badeendje vertellen. En op het moment dat je het aan het vertellen bent, dan los je vaak het probleem zelf op. Hoe vaak heb je niet gehad dat op het moment dat je een probleem aan het vertellen bent tegen iemand anders, dat je het zelf oplost? Iedereen heeft dat wel eens gehad. En het maakt niet uit waar tegen je het vertelt. Het kan een koffiejuffrouw zijn, het kan een receptioniste zijn, het kan je vrouw zijn. Het kan een rubber duck zijn. De grap is, het is iets in je hoofd. Op het moment dat je over dingen praat, gebruik je andere delen van je hersenen. op het moment dat je jezelf terughoort, worden er ook weer andere processen in je hersenen geactiveerd. En dat is de reden dat op het moment dat je het aan het vertellen bent, dat je dingen oplost. En dat is waarom ik graag van over de shoulder reviews doe. Je gaat gewoon naast iemand zitten en je gaat gewoon alleen maar zitten luisteren. Zelf hoef je niet heel veel te doen. Dat zei meer over mij dan over... Wat technici dus ook heel erg hebben, is dat ze zelf heus wel weten wat de problemen zijn die in de dingen zitten die ze bouwen. En die gaan ze je ook vertellen. Dus als iemand vertelt over een stuk software, dan gaat hij... Ja, en nou moeten we dit eindje nog even bij elkaar knopen. En eigenlijk hadden we dit en dit moeten doen. En ik ben heel erg gefocust op het woord eigenlijk. Eigenlijk is het grootste excuuswoord wat er bestaat. Als iemand zegt, eigenlijk hadden we dit en dit moeten doen. Ja, dan moet je gewoon diezelfde zin nemen. Je streept daar eigenlijk tussen de uit en klaar. Hoezo moeten we dat eigenlijk doen? Is er een reden om het niet te doen dan? Goed. Wat ik ook altijd heel veel doe, is vragen stellen. Ja, maar waarom heet dat ding dan zo? En ja, maar wat doet hij dan? En daar krijg je ook al heel goede feedback over of iemand een stuk software op een goede manier gebouwd heeft. Albert Einstein die zei, als je het niet heel simpel uit kan leggen, dan begrijp je het zelf gewoon niet goed genoeg. Op het moment dat ik dus met iemand zo'n review aan het doen ben en hij kan mij eigenlijk niet goed vertellen hoe hij die software gebouwd heeft. Ja, dan heeft hij iets gebouwd al wel werkt, maar wat grote kans dat het niet goed in elkaar zit. Als je vraagt van, joh, maar wat doet die Klaas dan? En je krijgt van, ja, maar hij doet dit en dat. Dan denk ik van, hoezo hij doet dit en dat? Een Klaas doet maar één ding, toch? En zo krijg je heel veel informatie over wat voor problemen er in software kunnen zitten. Het nadeel is dat het wel wat ongestructureerder is. En ja, dat zegt dan misschien ook weer meer over mij, dat ik dat dan een fijne manier van code reviewen vind. Je hebt meer reden tot discussie. En waar je ook wat meer mee te maken hebt, is dat je wat meer... ego dingen krijgt. Kijk, als jij een junior bent en je hebt wat geprogrammeerd en er zit iemand naast je met 10 jaar meer ervaring die zegt, ja, maar zo is het beter. Ja, dan ben je eerder geneigd om dat dan maar te accepteren. Dus er zit wat minder objectiviteit in. Als ik een code review doe voor stukken code die ik niet ken, dan probeer ik dat echt heel erg top-down te doen. Ik ga niet van voor tot achter source code lezen. Ik begin niet bij, we hebben één class, laten we die eens openen. Ik probeer eerst een beetje overzicht te krijgen. Daar heb je goede tools voor, Architecture Explorer kan je openen, kan je klassendiagrammetjes tekenen, dat soort dingen. Ik probeer eerst een beetje inzicht te krijgen in van, hoe zit dit stuk software in elkaar? Past dat in wat we al aan andere stukken software hebben? En zo langzaam ga je een beetje afdalen tot codeniveau. Is dit handig ingedeeld in namespaces? Is het handig ingedeeld in assemblies of packages als je in Java of iets dergelijks werkt? Zijn er single responsibility principle? Wordt dat aangehouden voor klassen? Doen klassen echt maar één ding? Ik heb straks een prachtig voorbeeld. Dat is een hele grote unit, hele grote class. En dat ding heet player context, maar het had ook een willekeurig andere naam kunnen hebben, want hij doet zoveel. Worden naming conventions goed toegepast? Implementatie, weet je, dan ben je echt op het laatste niveau. Dan krijg je van die zaken van, gebruiken we voorloopjes of voor ietsjes. Dat soort zaken. Maar ik probeer echt vooraf... bovenaan die software te staan, kijken van, is dit qua indeling, klopt dit? En dan zak je pas af naar een lager niveau. Je moet pas afdalen op het moment dat je dat inzicht hebt over hoe die software in elkaar grijpt. Een paar dingen die ik vind dat je absoluut moet doen, is je moet iedereen laten reviewen. Ik weet bijvoorbeeld van Stefan daar achterin, die laten ook stagiairs stukken software reviewen. En de grap is, daar krijg je hele andere vragen uit dan dat je alleen maar senior mensen code laat reviewen. Die kijken met andere ogen. Die stappen over een heleboel dingen heen, want dat wordt als bekend verondersteld. Maar daar doen ze heel vaak een heleboel aannames in. Een van de meest belangrijke dingen is objectiviteit. Als je een code review doet en daar heb je geen objectiviteit in. En objectiviteit bereik je door te zorgen dat je een lijst hebt met afspraken waarop je gaat reviewen. Waar reviewen jullie op? Het kan zijn dat je dat aan het begin van een project dat je eigenlijk nog niet heel veel regels hebt en dat die regels gaandeweg gemaakt worden. Ja. Ja. Waar je dus voor moet zorgen is dat op het moment dat je discussie krijgt, dat je dat herkent en dat je zegt van oké, daar maken we nu een afspraak over. Dit is de oplossing die we gaan kiezen. Nieuwe afspraak maken. Waar reviewen jullie op dan? Of de code doet wat hij moet doen. Oké. En hoe check je dat? Ja, dat zat ik ook naar te zoeken. Is dat niet iets meer voor... Of het logisch in elkaar zit, ja? En waar zit logica dan in? Ja, class design. Methods, ja. Ja, snap ik deze code, ja. Ja. De beste code is, die als je naar kijkt, dat je er niet over hoeft na te denken. Als je naar code kijkt en je wenkbrauwen begint te fronsen vanzelf, dan is er al iets mis. Dat was echt jaren geleden, maar ik was bij een bedrijf en die hadden wat code en ik liep met de eigenaar van dat bedrijf en die zei, nou, we hebben zo'n goede programmeur in dienst. Die schrijft code, die begrijpen al die andere gasten niet. Dus ik dacht even na, ik denk, nou, dan zou je die als eerste moeten ontslaan. Die man is een gevaar voor je bedrijf. Goede programmeur schrijft code die iedereen begrijpt. Je schrijft code niet voor een compiler. Je schrijft code voor andere mensen die jouw software gaan onderhouden. Iedereen kan een programma schrijven wat compileert. Dat is niet moeilijk. Maar code heel simpel houden, dat eist inspanning. En dat is ook waar ik heel erg naar kijk. Van, is dit simpel genoeg om te snappen? Hoeveel domeinkennis heb ik nodig om dit te kunnen begrijpen? Liefst zo min mogelijk. Andere dingen waar jullie in code reviews op checken? Naming conventions, ja. Coding conventions. Ja. Heb je die vastgelegd? Prima. Sorry? Aantal dingen kan je absoluut met tools doen, ja. Ja. Mensen die code analysis gebruiken. Of andere soortgelijke statische analyse tools, ja. Ja, ik zit in het code rush kamp, dus... ReSharper, die gebruikt natuurlijk ook wel statische code-analyse, want die parst je code terwijl je aan het schrijven bent. Maar die zorgt er eigenlijk voor dat code al beter is voordat je gaat reviewen. Die geeft jou al waarschuwingen van, hey, je hebt hier wat namespaces die niet gebruikt worden, misschien moet je ze weghalen. Hey, je hebt hier een ingewikkelde for loop, daar kan ik ook even een linkstatement van maken. Lees makkelijker. Dus dat zit wat mij betreft eigenlijk in de fase daarvoor. Want dan ben je nog niet bij die code review, dan ben je gewoon nog aan het schrijven. Maar absoluut heel goed om te gebruiken. Zijn er mensen die code rush of refactor gebruiken? ReSharper, oh ja, ReSharper, ja. Ja, nee, kan ik absoluut aanraden. Eén is, het zijn tools die gewoon het refactoren van je code gewoon veel makkelijker maken. En ze doen zelf, die tools doen gewoon een heleboel analyse. Dus die bekijken jouw code en geven jou gewoon suggesties van, hey, wacht even, hier heb je een of andere variabele, die wordt niet gebruikt, misschien moet je even weghalen. Je hebt hier zo'n lijst met namespaces, maar je gebruikt er maar 3. En voor mij zijn dat ook dingen waar ik op let in een code review. Als iemand 10 namespaces heeft staan en er worden maar 3 gebruikt, dat is verwarring voor andere ontwikkelaars. Het feit dat jij die namespaces importeert, impliceert dat je er wat mee gaat doen. Maar ja, dat is dan niet zo. Nog andere dingen waarop gelet wordt, behalve naming conventions. Inline commentaar. En bedoel je dan dat er moet zijn of niet moet zijn? Dat het er wel moet zijn. Ja, groen is niet altijd beter. Nee. Ja, commentaar is ook iets waar ik heel erg op let. Heeft code heel veel commentaar nodig? Misschien is er wat mis met die code dan. Ja, dat is het excuus wat gebruikt wordt om geen commentaar hoeven neer te zetten. Ja. Zijn er mensen die het boek van Robert C. Martin hebben gelezen, Clean Code? De rest van de zaal, absoluut een heel leuk boek om te lezen. Waarschijnlijk als je het gelezen hebt, dan heb je niet het idee van, hey, ik heb wat heel nieuws geleerd. Maar er staan wel een heleboel dingen in waarvan je denkt van, ja, oké, maar we nemen gewoon te veel shortcuts. We doen dingen net even niet goed genoeg. Een van de dingen die Robert C. Martin zegt is van, eigenlijk, echt goede code heeft geen inline commentaar. Je hebt code boven je method. Die vertelt wat die method doet. En tuurlijk heb je af en toe wel eens commentaar voor uitzonderingssituaties, voor performance optimalisaties, dat soort dingen. Misschien lijkt het niet logisch dat we hier deze oplossing kiezen, maar alle andere commentaren zijn overbodig. Ik ben ook nog opgegroeid in een tijd dat ze zeiden van, ja, maar elke regelcode moet commentaar hebben. En dan krijg je van het commentaar van / get the customer, get customer. Ja, yeah. Dat begrijp ik. Dat heb ik nu 2 keer gelezen. Dat is ook iets waar je dus heel erg op moet letten. Hoeveel commentaar heeft iemand nodig om zijn code uit te leggen? En als er geen commentaar is, kan dat 2 dingen betekenen. Of het zit goed in elkaar, of je kijkt ernaar en je snapt er nog steeds niks van. Het is of redelijk goed of redelijk slecht. Uitgecommentarieerde code. Is je source code nou echt de beste plek om versiebeheer te doen? Denk het niet. Mensen met to-do items in hun source code? Even eerlijk zijn, kom op. Bijna iedereen. Dat is niet zo, maar ik zeg het gewoon tegen de camera. Die kan misschien net niet iedereen zien. Ja. To-do's in je source code, hoezo? Is dat de beste plek om je to-do items vast te leggen? Hebben we daar niet iets als TFS of zo voor? Hoe ga je al die to-do items ooit weer terugvinden dan? Ja, oh, resharper, oh, ja. Ja, kijk, als je dus code incheckt met een to-do-item, waarom check je dan in? Het is blijkbaar nog niet af. Misschien moet je het gewoon oplossen. Goed. Ja, dit zijn de dingen waarvan ik denk van, ja, maar dat moet je dus absoluut niet doen. Absoluut zorgen dat er geen ego-dingen in terechtkomen. Jouw ego is helemaal niet belangrijk in een softwareproject. Net zoals de ego's van alle andere mensen. Maar dit zie je heel veel fout gaan in softwareprojecten. Er zijn te veel mensen die denken dat hun mening de waarheid is. En die mensen staan dan altijd voor een volle zaal te vertellen. Oh. Snel, volgende slide. Nee, dit is iets waarvan je moet openstaan voor feedback. Je moet niet denken dat als je heel veel ervaring hebt, dat iemand die heel weinig ervaring heeft, geen commentaar op jou kan leveren. Dat kunnen ze heel goed en daar moet je naar luisteren. Ik had jaren geleden ook een project en ik had wat geschreven. Ik was er redelijk trots op en ik vond het goed in elkaar zitten. Totdat iemand naar mij toe kwam en die zei, ja, maar wacht even, wat moet ik nou eigenlijk doen met dit stuk software? Ik heb geen idee hoe ik het moet gebruiken. En op dat moment moet je niet denken van, ja, maar wacht even, wat waarom snap jij dat niet? Ik bedoel, zo simpel is het niet. En je vertelt even hoe dat in elkaar zit. Je moet verzinnen van, wat kan jij doen om het simpeler te maken? Blijkbaar is het helemaal niet zo intuïtief als dat je dacht. Als iemand vragen aan je stelt, moet je denken van, oké, ik heb iets fout gedaan. Blijkbaar is het niet helder geweest. Je hebt aannames gedaan van, oh ja, dat is toch logisch. Nou, nee, blijkbaar dus niet. Dus ongeacht hoeveel ervaring je hebt, zorg dat je open staat voor feedback. Zorg ook dat code reviews altijd in een positieve sfeer blijven. Kijk, natuurlijk mag je feedback geven van, joh, ik denk dat dit een probleem is, ik denk dat dat een probleem is, hier moeten we even wat aan doen. Maar op het moment dat mensen het vervelend gaan vinden dat hun code gereviewd wordt, dan gaan er dingen mis in het proces. Dus zorg dat je feedback geeft en zorg dat dat in een beetje positieve manier blijft. Wat doe je als er wel discussie ontstaat? Of over... Ik zoek even naar wat je vraag precies is. Je... Nee, precies. Nee, maar ik bedoel, je kan heel goed feedback leveren over dat dingen niet goed genoeg zijn zonder negatief te zijn. Je kan best zeggen van, joh, ik heb je code gereviewd, je hebt deze naam ervoor gekozen, maar als ik zie wat die klasse doet, dan denk ik dat die naam niet helemaal correct is. Ik bedoel, je kan heel goed feedback geven zonder dat je zegt, ik heb er naar gekeken en het is echt heel erg bagger. Dat mag je best denken. Maar je moet zorgen dat iemand het niet erg vindt dat jij zijn code reviewt. Hij moet er wat aan hebben. Hij moet het gevoel hebben van, oh, wacht even. Oh, dat hij ook het gevoel heeft van, oké, ik ga iets doen met die feedback. Mensen slaan heel snel dicht op het moment dat je hele harde negatieve feedback geeft. Ik heb naar je code gekeken en je kan er niets van. Zoek een andere baan. Kijk, dat nodigt niet uit om te zeggen van, nou mooi, dan ga ik het nu even aanpassen. Precies, maar dat is een ego ding.
Ja, maar dat is dan,
kijk, als jij denkt van... Wie... Ja, precies. Nou, daar moeten we een cursus conflicthantering voor volgen, denk ik. Nee, maar ja, tuurlijk. Tuurlijk zal er discussie ontstaan. Maar heel vaak worden dat geen discussies meer. Dan gaat het niet meer over inhoudelijke dingen. Maar op een gegeven moment gaat het over gelijk krijgen. En als jij al het idee hebt van, joh, wie ben jij om mij te vertellen dat iets niet goed in elkaar zit? Ja, dan kijk... Dat bedoel ik met je moet openstaan voor feedback. Je moet accepteren dat iemand er een mening over heeft die niet strookt met de jouwe. Precies. Nee, precies. Maar daarom is het zo belangrijk om die regels op te stellen. Van waar ga je op reviewen? Want zolang je die regels niet hebt waarop je gaat reviewen, dan krijg je dit soort discussies.
Je hebt gelijk.
Dank je. Fijn om te horen. Nou, positieve feedback, waardeer ik. Sorry, ga verder.
Dat is wel een beetje een tip eigenlijk. Als het even draait, dat soort reviews, dan houdt het zich zaken vaak wel in stand. Mensen zien voordelen. Maar om het op te zetten, als je juist met al die dingen die tip eigenlijk kan nemen, en de verschillen, die dat enorm contrasterende. Dus mijn vraag is vooral, hoe zet je het op?
Nou ja, voor mij is dat absoluut zorgen. Kijk, die discussies moet je voeren. Want nou ja, goed, als je een aantal mensen hebt die ergens een mening over hebben, dan moet je gaan verzinnen van, nou ja, welke van de oplossingen kiezen we. En daar zit ook heel veel, zeker in het begin van projecten heb je heel veel ego-dingen. Want dan willen mensen hun gelijk krijgen en hun manier van ontwikkelen is de enige goede enzovoort. De enige manier is om daar afspraken over te maken. Zorgen dat je die afspraken vastlegt. En dan moet je die discussie maar gewoon voeren. Maar je moet er een afspraak over maken. We gaan software maken die voldoet aan Solid. Noem eens wat. Managers moet je ervan overtuigen dat die reviews gewoon zorgen voor codekwaliteit. Ik wil geen ongeteste software opleveren. Ik wil geen software opleveren waarvan niet anderen hebben gezegd van oké, ik heb er naar gekeken en het is goed. In de accountancywereld is het toch ook altijd zo dat er meerdere mensen naar een jaarrapport kijken voordat dat gepubliceerd gaat worden. Dat is ook met een reden. Elke branche heeft allerlei controlemechanismes. Alleen wij zijn volgens mij een van de weinige branches waarin we zeggen, joh, dat kost veel te veel tijd, we laten het zitten. Wij zijn allemaal zo goed, wij maken geen fouten. Ja. Ik heb daar ook niet echt een oplossing voor. Van je hebt dit is wat je moet doen. Waar je naartoe moet, is het vastleggen. Punt. Leg vast wat je checkt in een code review. Want dan kan die discussie gewoon niet meer ontstaan. Ja. Oh, dit wordt een mooi voorbeeld.
Heel veel andere dingen zijn, het mooie van code reviews en afspraken is dat je geen, juist als je van tevoren afspreekt, heb je geen discussie. En dan is het heel objectief, bijvoorbeeld een unit test. Als jij een build server hebt die ziet dat iets niet gedaan is, iets werkt niet, dan is dat heel objectief. Ja. Niet iemand die daar steeds let en zeurt. Dus van het systeem zegt het fout, en dan zo opeens gaan fixen. Zoiets willen met code reviews ook.
Ja, absoluut.
Afspreken dat je het doet en dan blijft het nog steeds.
Nee, dan kom je in die. Oh, sorry. Jullie. Oh, er zitten ook mensen buiten. Oh, cool. Hallo.
Daar gaan, oké. Mag jij heel goed zeggen. Maar het is dus dat het niet een vrijblijvende afspraak is waar sommige developers wel aan meedoen en anderen niet. Hoe voorkom je wat?
Precies. Dus de vraag is: hoe voorkom je dat het iets is wat in je proces zit? Behalve dan. Want anders krijg je de situatie dat sommige mensen het wel doen en dat je eigenlijk niet afgesproken hebt wanneer je dat dan doet. En, precies, en omdat het niet afgedwongen is, heeft het heel snel de neiging om dan te gaan verwateren.
Ja.
Ik denk dat het onderdeel moet zijn van je proces. Dat je hele harde afspraken hebt van wanneer je gaat code reviewen. En als je dat doet bij een check-in, prima. Maar ook dat moet iets zijn wat vastgelegd is. En ik zou het inderdaad doen bij check-in. Want op het moment dat je iets incheckt, zeg je eigenlijk, dit is klaar voor productie. Nou, dan moet het gecheckt zijn. Je zet geen onderdelen op een auto als die nog niet klaar zijn. Want als ze erin zitten, dan zitten ze erin. Dan kan je die autoradio wel weer een andere keer eruit halen en dan gaan fixen en dan weer terugzetten. Maar dat zijn natuurlijk heel ineffectieve processen. Dus ik vind, op het moment dat je code incheckt, moet het gewoon goed zijn. En dus moet je het gereviewd hebben. Anders kan je het niet inchecken. Nee.
Dus daar wil je eigenlijk een soort technische iets voor hebben. Dat je wel kan inchecken dat je verder kan, maar dat je het later reviewt zo, voordat het echt in de.
Ja, goed, dat zou je met branches of zo dan kunnen regelen. Ja. Ja, maar ik snap dat je advies wil hebben over hoe moet je dat inrichten. Maar dat is natuurlijk ook weer heel erg afhankelijk van het project, grootte van het project, aantal mensen dat aan het project werkt.
Nou ja.
Kijk. Dat is een beetje zo'n consultancy antwoord. Hè? It depends. Maar ja, ik vrees dat in dit geval wel zo is. Als je een groter project hebt, dan heb je ook meer mensen beschikbaar om te gaan reviewen. Als je een kleiner project hebt wat je met z'n tweeën doet, dan worden dat soort dingen misschien juist moeilijker. Als je een project hebt wat geografisch verdeeld is, half in India, half hier, dan worden dat soort dingen ook moeilijker. En dus, wat mij betreft, is er niet één proces wat je zou moeten volgen. Maar je moet kijken naar hoe kunnen wij zo effectief mogelijk een code review doen, op welke momenten doen we dat. En of je daar TFS voor gebruikt en dan een versie branch gebruikt, zodat je kan inchecken. En later weer merge op het moment dat het gereviewd is. Nou, dat zou een heel goed scenario kunnen zijn. Maar dat zou ik niet gebruiken op het moment dat ik met twee man een projectje ga bouwen. Want dan verlies je een hele hoop effectiviteit. Ik wil straks nog wel even met je verder over praten. Goed. Wanneer zou je een code review item onderbrengen in TFS? Ik gebruik vaak een tooltje Team Review. En op het moment dat je een code review doet, maak je TFS items aan. En daarmee zijn ze vastgelegd. Daarmee heeft degene die voor wie de code review gedaan wordt, heeft gewoon een lijstje met van, joh, dit zijn de items die eruit gekomen zijn. Op het moment dat ze afgehandeld zijn, krijgt de reviewer daar ook weer notificatie van. Zodat je ook kan checken of die items inderdaad afgehandeld zijn. Ja. Wanneer word je formeel? Ja. Kijk, Team Review is natuurlijk een gratis tooltje wat van CodePlex te downloaden is, wat je gewoon in TFS kan hangen. En daarmee kan je eigenlijk heel snel code items toevoegen, want dat worden gewoon work items, zodat ze gewoon allemaal bekend zijn in TFS. Zodat je ze gewoon kan afhandelen. Zodat je ook die checking hebt van, joh, alles wat ik genoemd heb in die code review, is dat inderdaad ook opgelost op een manier. Ik ben er heel erg voor om dat soort tools te gebruiken. TFS is een tool om dat soort processen te beheren. Oké, voor 2005, 8 en 10 heb je Team Review. Ik had het nog niet gehoord, maar in TFS 2011 zit het ingebakken. Ja. Geweldig. Ja, dat is ook iets wat je in Team Review kan doen. Je kan code selecteren, zeggen van dit stuk code wil ik een code item maken. Je hebt dan een windowtje waardoor je door je items heen kan lopen. En op het moment dat je erin selecteert, spring je ook automatisch naar de goede code toe. Ja, dat hadden ze 6 jaar eerder moeten maken. Nou, dat ligt eraan welke vorm van code reviewing je kiest. Kijk, met een over-the-shoulder, als je met z'n twee naast elkaar zit, dan heb je hele directe feedback. Het gevaar daarvan is dat niet alles wat je noemt vastgelegd gaat worden. Als je een peer-to-peer review doet, dan heb je een communicatiemechanisme nodig om die andere kant te vertellen wat je gevonden hebt. En daar zou je team review of zoiets voor kunnen gebruiken. Het gevaar van een over-the-shoulder review is dat alle feedback die je geeft, daar kunnen dingen van verloren gaan. Omdat je het even terloops even noemt. Goed. Dus leg. Een van de meest belangrijke dingen is. Leg vast waar je op gaat checken. Discussie is het laatste wat je wil. Als je toch discussie krijgt, moet je die discussie voeren. Moet je zorgen dat je daarna vastlegt wat er uit die discussie gekomen is. Zodat je dat in de volgende keer kan reviewen. Reviewen moet je ook niet langer doen dan een uur. Studies hebben aangewezen dat als je meer dan een uur gaat reviewen, dan verslapt je effectiviteit om bugs en problemen te herkennen. Als je reviewt, moet je gewoon maximaal een uur reviewen. Dan moet je weer wat anders gaan doen. Hoe doe ik dat dan? Ik werk maar een uur per dag. Wij zoeken vaak, als wij een kwaliteitsaudit doen, zoeken wij geen bugs. Maar kijken wij naar architectuur en dat soort dingen. Dus wij kijken wel heel veel naar code. Maar op dat moment ben je even op een andere manier bezig met naar code kijken. Dan kijk je kijkt minder effectief, maar dat mag dan ook. Maar als je het grafiekje ziet van hoeveel bugs je vindt en hoeveel problemen je vindt tijdens een code review. Dat gaat tussen een uur en anderhalf uur, duikt dat enorm naar beneden. Dus als je het doet, zorg dat je gewoon dat je daar even een uurtje voor neemt. Je kijkt ernaar, daarna moet je even wat anders gaan doen. Best mag je 's middags misschien nog wel even een uurtje doen, maar je moet even die concentratieboog moet je weer op orde krijgen. Elk item wat je uit een code review komt, zorgt ervoor dat dat goed besteden tijd wordt. Kijk, je mag wel opmerken dat dingen architectureel niet helemaal goed in elkaar zitten. Dat wil niet zeggen dat dat ook direct opgelost moet worden. Het oplossen van architecturele zaken is misschien op dat moment gewoon helemaal niet handig. Wij gebruiken in TFS vaak een technical debt list. Dat zijn alle problemen waarvan we weten dat het erin zit, maar waar we op dit moment niks aan gaan doen. Maken we een aparte sprint voor aan, die noemen we technical debt. Dat is een sprint die nooit uitgevoerd gaat worden. Maar het is voor ons een mechanisme om dingen in vast te leggen in TFS. Om te zeggen van, ja luister, we weten dat dit erin zit. We doen er niks aan. Dus als je een code review doet, dan kunnen daar items uitkomen waarvan je besluit er niks aan te doen. Prima. Als je ze maar vastlegt, dan weet je dat het erin zit, kan het niet verloren gaan qua kennis in je product. Zorg dat mensen weten dat hun code gereviewd gaat worden. Daardoor gaan ze dingen al oplossen voordat de echte code review plaats gaat vinden. Aantal tools waarvan ik denk dat ze bijna onmisbaar zijn om te gebruiken. TeamReview is een van de tooltjes. Er zijn nog meer tooltjes die het aanmaken van code items tijdens de code review ondersteunen. TeamReview is naar mijn weten de enige die echt goede integratie heeft met Visual Studio. Zijn er mensen die andere tools gebruiken voor code reviews? Zijn er mensen die tools gebruiken voor code reviews? Reviewboard. Heeft dat integratie met Visual Studio? Nee, oké. Okay. Code analysis is ontzettend handig om te gebruiken voor de echte low-level review zaken. Wie gebruikt er echt heel consistent code analysis? 1, 2, 3, 4. Te weinig.
Met name voor het nieuwe project, de Greenfield.
Mm-hmm. Nee, in bestaande code daar zit vaak te veel ellende om het effectief te kunnen gebruiken. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik vind wel dat het altijd iets is om te moeten streven. Code analysis is een ontzettend handige manier om je code te laten analyseren. Allerlei problemen daaruit te halen die je zelf heel snel over het hoofd ziet. Een van de grootste voordelen vind ik dat je een custom dictionary erin kan zetten. Je kan zeggen van, dit zijn toegestane woorden in mijn project. En dit zijn absoluut verboden woorden in mijn project. To do, ja. <yeah. laughs> Eigenlijk, ja, nee, maar dan gaat het over klassen en method names. Ik heb zelf een beetje een aversie tegen het woord manager. Klassen die dan manager heten. Ja, en dan sta ik gisteren hier een presentatie te geven en dan moet je het hebben over de Data Transfer Manager. Op het moment dat ik het in moet tikken, krijg ik al jeuk. Hoezo, wat managt die dan? Het is mij te vaag. Maar goed, je kan dus woorden aangeven waarvan je zegt van, nou, dit zijn toegestane woorden in namespaces, in classes, in methods. Dit zijn woorden die absoluut verboden zijn. En code analysis kan dat gewoon heel simpel voor je eruit halen. Van, hey, wacht even, hier heb je in een method of in een class een verboden woord gebruikt. Gaan we niet doen. Coderus en ReSharper zijn tools die je helpen met items te vinden voordat je in een code review raakt. Help je erg met het refactoren van code voordat je dingen in gaat checken. Independent Architecture Explorer, erg handig om gewoon overview te krijgen van bestaande code. Goed, laten we eens even kijken naar wat voorbeelden. Wauw. Hallo. Dit is een stukje source code wat ergens live in productie is. Het zijn wat jongens die hebben een webversie van WordFeud gebouwd. WebFeud heet het dan. Het is nogal een gedrocht. ...1500 regels code voor één klasse. En die klasse die heet dan player context. Ik zal er heel langzaam doorheen scrollen en dan mogen jullie roepen wat jullie hieraan op te merken hebben. Deze vond ik zelf wel erg mooi. Ja. En de grap is, ik heb hier eigenlijk niks over op te merken. Het werkt. En die jongen die dit aan mij gegeven heeft, heeft gezegd, we hadden maar één doel. We moeten zo snel mogelijk iets hebben dat werkt. Er was geen enkele kwaliteitsnorm. Dus wat moet ik er dan over opmerken? Dat ik, als ik er kijk met een oog van onderhoudbare software, ja, vind ik het vreselijk. Maar om even terug te er was geen lijst met afspraken, erger nog, de afspraak was, we letten nergens op. En als je er naar kijkt, dan snap je, ze hebben inderdaad helemaal nergens op gelet. Nee, precies. Nou, omdat ik wilde laten zien dat je hele slechte code kan hebben, waar je eigenlijk niks over op kan merken. Omdat er geen regels waren. Ik heb hier een hele hoop over op te merken. Als je kijkt naar nou ja, create relationship, create chat, create game, dan denk ik zie een heleboel zelfstandige naamwoorden zie ik meerdere keren terugkomen. Maar daar zijn geen objecten voor. Ik kijk altijd heel erg naar method names. Als method names, als daar zelfstandige naamwoorden meerdere keren in voorkomen, dan mis ik een object. Blijkbaar had ik in dit geval, had ik hier een game object moeten hebben. Ik had een invitation object moeten hebben. Ik had een Hier moet ik kijken hoeveel dingen met invitation. Maar er is geen invitation object. Dat zijn dingen waarvan ik denk van ja, maar deze klasse doet veel meer dan alleen maar het zijn van een player context. Veel meer. Het leidt af van een klasse die heet API aware. Nou, dan weet je precies wat dat ding doet. Wat is dat API aware? Het is er zich van bewust dat er ergens een API is? Ik heb geen idee. Hoe makkelijk lezen dit soort dingen? Alles in hoofdletters. Ik doe eens even. Je hoeft niet zo te schreeuwen, denk ik dan altijd. Moet je kijken hoeveel fields daarin zitten. Dat is toch bijna. Nou, dit. Nou ja, goed. De jongen die het geschreven heeft, hij zegt van. Wel bijzeggen dat we gingen voor heel snelle time to market. Ja, precies. Maar ja. Moet je kijken wat het allemaal doet. Oh, uitgecommentarieerde code. Oh ja. Ik denk ook dat als het schrijven van clean code kost niet heel veel meer moeite. En misschien wel helemaal niet meer moeite dan dit soort dingen schrijven. Denk ik ook. Het is vaak dat je het niet gewend bent en dat het daardoor meer tijd kost. Als je gewend bent om dingen gewoon heel clean op te lossen, dan kost dat niet meer tijd. Ja, naming conventions is hier ook absoluut een ding. Daar moeten ze misschien ook nog eens een keer een afspraak over maken. Precies, maar dat is het. Je moet zorgen dat je de discipline hebt om dingen goed te doen. Nou, deze jongens waren heel ongedisciplineerd, want het enige waar ze aan dachten is van elke minuut die we verliezen. Dus nou ja, goed, dit is één klas en nou ja, goed, waar ik heel erg naar kijk is, dat ding heet player context. Eigenlijk het eerste wat ik bekijk op het moment dat ik een klas open is, wat voor klassen ga ik hierin vinden. Vervolgens ga ik kijken van de dingen die ik tegenkom in die klasse, matcht dat met player context. Een max refresh interval, wat heeft dat te maken met een player context? Waarschijnlijk niks. Wat doet het hier dan? Een empty array. Ja, dat zie ik dat een empty array is, maar waar gebruik je het voor? Je moet hem niet static maken, anders heb je er maar één van. Aha. Dat is het hele idee van static. Goed, dus hier, heeft het ding WebSocket support? Wat heeft een player context te maken met of we wel of geen WebSocket support hebben? Dit zijn dingen die op een hele verkeerde plaats zitten. Dus wat ik voor mezelf doe is het woord staat hier al. Je, op het moment dat je gaat reviewen, moet je voor jezelf een context scheppen. In dit geval is de context is, we zijn bezig met een player context. Vervolgens ken ik of de dingen die ik hierin tegenkom, of dat matcht met hoe die klasse heet. Begrijp ik dat dit allemaal te maken heeft met player context. Een player context heeft een username password, dat snap ik. Session ID, oké. Hey, update chat. Wat heeft een player context te maken met het updaten van een chatbericht? Waarschijnlijk niks. Goed. Dit is een ander stukje wat ik van een klant kreeg. Die zegt, hey, ik vond dit op internet en het werkt. Ik heb geen idee wat het doet. Als ik dit instop, dan komt er precies uit wat ik verwacht. Ik heb alleen geen idee hoe het werkt. Ja, dat kan dus ook niet echt hele goede code zijn. Nou moet ik zeggen, het gaat over het is een of andere moeilijke berekening. Hij heeft me uitgelegd. Toen had ik nog steeds geen idee wat hij deed. Maar ja, hier zitten ook wat zaken in waarvan ik denk van ja, als je gewoon goed onderhoudbare software wil schrijven, dan moet je hier wat aan doen. Een van de dingen die me hier aan opvalt is, overal staat var. Ik vind het niet erg als je een keertje var gebruikt hoor, maar je kan het overdrijven. Wat gebeurt hier dan? Ten eerste vind ik dit al erg moeilijk. We hebben een type dat heet fx. Een delegate. Fx. Wat doet dat dan? Ja, de functie in de. Ja, precies. Maar een class noem je ook geen class. Hier noemen ze een functie, noemen ze eigenlijk functie. Yeah, right. Ja, precies. Ik bedoel, het is ook een hele wiskundige berekening, dus ik snap het allemaal wel. Maar ja, ik word hier allemaal niet zo. Kijk, var, wat is dit dan? Dan komt er var uit en dat stoppen we dan weer de volgende in. Dan komt er weer een var uit. Hoe kan je nou met goed fatsoen vertellen wat de datatypes zijn van deze elementen? Kijk, als er staat var b is new button, prima, dat snap ik. Ik snap dat het een button gaat worden. Hier begrijp ik helemaal niks meer van wat eruit gaat komen. En dit leeft dus, voor mij is dit onbegrijpelijke code. En misschien zou het al een stukje helpen op het moment dat je dit soort dingen weg gaat halen. Al die vars gewoon vervangen. Gelukkig heb ik daar wat voor. Oh, hij komt er ook niet echt uit. Ja, het zou wel iets kunnen zijn. Oké, die snappen we dan nog. Ja, nee, maar hier gaat het al mis. Daar komt een object uit.
Een vraag. Altijd nog
een terugkomen op dat constructieve. Dat was ik niet echt aan het doen, hè?
hoe zou je dit verwoorden?
Nou, hele goede vraag. Ik gaf je even een inzicht in het denkproces wat ik heb op het moment dat ik door die code loop. Weet je, dat bij mij gebeuren allerlei dingen en dan denk ik van, hoe kan je dit doen? Dat is niet zoals ik het ga terug communiceren naar degene die dit gebouwd hebben. ik zou gewoon aanbevelingen doen. Ik zou aanbevelen van, joh, er worden op allerlei plaatsen vars gebruikt, waardoor het heel onduidelijk wordt wat de gebruikte datatypes zijn. Volgens mij wordt het veel duidelijker als je var vervangt door de echte datatypes die daar uitkomen. Nou. Oké, dan zeg ik, laten we daar dan even discussie over voeren. Dan maken we een afspraak over en dan leggen we het vast. Ik ga straks met Bart praten. Of je dat wel of niet afspreekt, dat maakt me ook niet uit. Als de rest van het team zegt van, joh, maar ik vind het best als het over var staat, maakt mij niet uit. Als de compiler het vreet, dan is het goed. Best, maar dan is dat de afspraak. Mooi, dan kunnen we daar ook nooit meer wat over opmerken. Breekbaarheid van code, ja, voor mij is dat heel belangrijk. Ik vind dit breekbare code. Ik vind het onleesbare code. Ja, nee, dat weet ik. Ja. Maar goed, dan moet je met je team gaan zitten. Hè? Moet je zeggen van, nou, oké, wat doen we ermee? Gaan we VAR gebruiken of gaan we niet VAR gebruiken? Daar voer je discussie over, daar komt wat uit. Klaar. Mooi. Jullie gaan VAR gebruiken. Ik niet. Oh nee, wacht even. Nee, je maakt één afspraak, daar gaat iedereen zich aan houden. Ja, maar dat zijn van die ego-dingen waar je vanaf moet proberen te komen. Het is een hele effectieve manier om er vanaf te komen, vind ik. Wat zou je dan anders over willen afspreken dan, of wat zou je dan anders willen doen dan er een afspraak over te maken? Nee, het gaat juist precies. Het gaat om het veranderen van het proces, zodat dit soort dingen volgende keer beter geschreven worden. Dat is uiteindelijk je doel. Ja, kijk, ik vind het belangrijkste van softwareontwikkeling is dat het een teamproces is. En dus moet je altijd openstaan voor kritiek. En op het moment dat je een team hebt waarin mensen niet openstaan voor kritiek, dat gaat geen effectief team worden. Daar gaan juist ego dingen in spelen. Wederzijds respect. Precies. Wederzijds respect. Ja, dat is allemaal. Ja, absoluut waar. Precies. Dan moet je niet te groot voelen. Kijk, als wij hier met z'n allen een team zouden zijn en jullie zouden zeggen van, joh, Thomas, waar zei ik je over VAR is prima genoeg, dan moet ik me daarbij neerleggen. Prima. Dan is de meerderheid wil het op die manier bouwen. Dan is mijn mening niet belangrijk meer. Mooi, dan gaan we VAR gebruiken. Nou goed, daar word ik wat minder effectief van. Maar ja, als er daar 80 man effectief over worden, dan wordt het team beter. Precies, kijk, er zijn tools om dit is dan Codrus die dat doet. Die zegt, nou, maak hem maar explicit. Tools kan je gebruiken om je daarbij te helpen. Nou, dit vond ik zelf het meest trieste voorbeeld. Er is code in de Unix-kernel, waar method names in zitten, waarin mensen dachten dat ze heel grappig waren. Dit is een van de methods uit de Unix-kernel. Happy meal is not so happy. Daar gaat een structure in van het type happy meal. Degene die me dit stuurde zei van, ja, maar daar is een reden voor, want ergens in de Unix-kernel daar zit iets dat heet Big Mac. Ja, dat zorgt ervoor dat je dan moet proberen om grappig te zijn in je software. Ja, ik vind het leuk om heel veel lol te hebben als ik werk. Maar mijn software is absoluut niet grappig.
Maar ik vond die vorige code eigenlijk best
wel belachelijk. Ja, maar happy meal is not so happy, ja. Dan weet je precies wat dat doet. Je snapt precies wat erin moet gaan, je snapt precies wat eruit gaat komen. Er komt namelijk een int uit, nou, dan weet je het wel. En het commentaar wat er dan ergens bij staat is, when your happy meal turns upside down. Ja, en dit zit dus al minimaal 10 jaar in de Unix kernel. Het gaat er nooit meer uit. Mensen gaan dit niet meer veranderen. Het zit erin, klaar. Ik heb eens code gezien van iemand die vond het leuk. Die was heel erg fan van Asterix en Obelix. Ja, dat zag je in zijn source code terug. Want alle variabelen hadden namen al van Asterix, Obelix, Asterantoorix. Probeer dat maar eens te spellen zonder IntelliSense. Maar weet je, dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk van, software ontwikkelen is een heel serieus proces. Dit soort dingen zijn, als het er helemaal in zit, gaat het er nooit meer uit. Dit zijn dingen die je absoluut nooit, wat mij betreft, nooit kan doen. En de Unix kernel is een redelijk wijdverspreid ding. Het zit erin en dat gaat er nooit meer uit. Het kan gewoon niet. Maar goed, als jij de afspraak in je team hebt dat alles heel grappig moet zijn in je software, prima. Goed, dit waren even wat voorbeeldjes om aan te geven van het belangrijkste voor mij is de consistentie. Zorg dat je, vooral dat je vastlegt waar ga je op reviewen. Dat is wat mij betreft het enige waarop je kan voorkomen dat code reviews gaan leiden tot discussie. En daardoor gaan dingen heel veel tijd kosten. Het reviewen van code hoeft op zich helemaal niet veel tijd te kosten. Je hebt namelijk een checklist waar je op gaat checken. Er kan geen discussie ontstaan, want iedereen heeft zich gecommit aan die lijst. Code reviews gaan tijd kosten op het moment dat je discussies gaat krijgen. Zorg dat je die niet gaat krijgen. Ik zie dat ik nog 4 minuten en 30 seconden heb. Dat betekent dat we nog even wat vragen gaan proberen te beantwoorden. Wie wil er wat roepen? Ja, dus de vraag is, wat zijn voorbeelden van dingen waar je dan op checkt, zo'n checklist? Van de dingen waar ik heel graag aan wil voldoen is solid. Ik wil gewoon solid code schrijven. Nou, dat heeft al een heleboel gevolgen. Want eigenlijk zijn dat al heel veel afspraken. Naamgevingsconventies, daar moet je gewoon een afspraak over maken. En het maakt me niet uit welke naamgevingsconventie je kiest, als je er maar in kiest en als je daar maar gewoon aan houdt. Wat jij zegt, checken we op input? Staan we returns toe? Staan we meer dan één return toe in een method? Of zeggen we, elke method heeft maar één return? Want dat zorgt voor continue program flow. Staan we toe dat input gecheckt wordt aan het begin en mogen we daar wel of geen returns gebruiken? Nou, dat zijn afspraken die ik graag wil zien. Worden de goede types exceptions gegooid? Throw new exception is wat mij betreft gewoon verboden, punt. Kan je maar op één manier afvangen door een catch van exception te doen. Gaat niet werken. Clean code. Voor mij moet, als ik gewoon goede code wil schrijven, het moet gewoon clean code zijn. Ik bedoel, als je het boek leest, dan weet je waar dat aan moet voldoen. En dat zijn dus eigenlijk hele korte afspraken. Als ik zeg clean code, solid, dan heb je al heel veel afspraken waar je eigenlijk geen discussie over hoeft te voeren, want dat zijn dingen die vastgelegd zijn. Dat hoeft niet een enorme lijst te zijn. Ik ben al heel tevreden met solid clean code. Dat zorgt al voor redelijk goede software. Code coverage. Dat is iets wat ik vast wil leggen. Hoeveel procent code coverage gaan we minimaal hebben? Ja, kijk, meestal zeg ik 80%. Dat moet je kunnen halen. 80% van domeincode. Voor mij is dat het belangrijkste. Dus als ik bijvoorbeeld een WPF-applicatie maak met NVVM, dat betekent dat ik mijn view models wil testen, dat ik mijn domein wil testen, dat ik mijn data access methods wil testen, dat soort dingen. Daarvan wil ik 80% code coverage halen. Ja. Nog andere vragen? Ja, wat doe je als je ZZP'er bent? Ja. En je bent niet schizofreen. Ja. Ik heb ook een tijdje gezzp'd. Wat ik gedaan heb, is ik heb andere ZZP'ers opgezocht. En heb gezegd, ik wil code reviewen. En je zoekt iemand op die dat ook wil. En wat je dan met elkaar afspreekt, is dat je af en toe elkaars code reviewt. Weet je wel, dan heb je je hebt een klankbord. Dan is het wel het handigst dat je iemand zoekt van hetzelfde niveau. Want anders, weet je, anders gaat de feedback te veel één kant op. Dat is eigenlijk het enige wat voor mij effectief was. Zorg dat je iemand hebt die dezelfde instelling heeft als jij, ongeveer hetzelfde niveau heeft. En zorg dat je elkaars code kan reviewen. Sorry? Nee, maar dan hoef je geen afspraken te maken. Dan vertel je de ander wat jij vindt dat jouw code aan moet voldoen. Afspraken met jezelf maken is meestal makkelijk. Hoop ik voor jullie. Goed, de tijd zit erop. Als jullie nog vragen hebben, ik ben hier nog wel even beschikbaar. Ik snap dat het is een beetje een moeilijk onderwerp voor om het heel praktisch te krijgen. Ik hoop wel dat ik jullie een hoop handvaten heb gegeven om het effectiever te krijgen dan wat jullie nu doen. Heel veel plezier nog met de laatste sessie of in de file staan. Dank jullie wel.